Goedemorgen allemaal. Heerlijk om vanmorgen in uw midden te zijn. Broeder Jacco had blijkbaar wat zorgen, want hij schreef van de week een e-mail. Kunt u toch wel komen? Maar ik moet u zeggen, het gaat uitstekend. Het gaat uitstekend. Ik mag zelfs van de dokter weer naar Ethiopië, naar onze dochter toe. Dus we hopen eind mei voor een paar weken naar Ethiopië te gaan. Het is er wel erg warm. Het was van de week 50 graden. Maar dan gaan we maar in de schaduw zitten. En dan komt het allemaal wel goed. En we zijn de Heere dankbaar voor alles wat we nog kunnen en mogen doen. En het was ook een vreugde om vanmorgen hier naartoe te komen. En wat maakt het je dan, en ik hoop dat dat bij u ook zo is, wat maakt het je dan toch blij als je die prachtige liederen gaat zingen? God daarin verheerlijken, maar ook opgebouwd te worden, getroost te worden. En het is heerlijk om dat samen te doen. Ik mag met u het woord openen vanmorgen. En ik vond het zo mooi dat onze broeder ook zei over al die zendelingen die over de hele wereld zijn uitgegaan. En daarin zien we eigenlijk wat God aan het doen is. En het onderwerp voor vanmorgen is Gods reddingsplan voor Israël en de heidenen. En gelukkig is het nog genadetijd en we hoorden dat ook. Gods werk gaat door, is niet tegen te houden. Als inleiding wil ik met u lezen in het Oude Testament, ook in deze lijdenstijd, wat versen uit Jesaja 53 en wel vanaf het zevende vers. Zoekt u het rustig op, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En dan lees ik vers 7 tot en met vers 12. En dan lezen we deze woorden. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanningen van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Dan gaan we een paar hoofdstukken terug, hoofdstuk 33, vers 17 tot 22. En daar lezen we deze woorden. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken. Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester? Waar is hij die de toren stelt? Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien. Het volk met zo'n onbegrijpelijke taal, dat je het niet begrijpen kunt. Met die bespottelijke tongval, het is niet te verstaan. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden. Waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden. En waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons verlossen. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de tweede brief van de Korintiërs. Hoofdstuk 4, vanaf het 16e vers. Waar de apostel Paulus ons bemoedigt. En zegt in vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. En wij weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover Gods woorden. Mogen de woorden van God ook neerdalen in ons hart, zodat we ze meedragen en God het ook kan uitwerken in ons leven. Er is deze dagen weer heel wat gaande in deze wereld. En ik moest vanmorgen toen ik mijn hondje uitliet denken aan lied 784 uit de Johan de Heerbundel. De wereld wordt steeds meer in angst en vrees gehuld. Aanslagen hier, aanslagen daar, angst hier. Je ziet de mensen wegvluchten voor alles en nog wat. En wat is er dan toch heerlijk dat wij als kinderen van God, als de gemeente van Christus,
geweldige profetieën hebben, die we ook gelezen hebben vanmorgen. Wat God in eeuwigheid heeft besloten, zal door Christus volkomen uitgevoerd worden. En in de verzen die we lazen, en er is natuurlijk nog veel meer, zien we het grote reddingsplan van God voor deze wereld. Gods profetieën worden werkelijkheid. Daar behoef je echt niet aan te twijfelen, want God liegt niet. Gods woord is de absolute waarheid. En toen Christus naar deze wereld kwam, werd Gods reddingsplan, mag ik het zo zeggen, in werking gesteld. En het wordt stap voor stap volkomen uitgevoerd. En het loopt uit op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is 100% zeker. En dat troost me ook elke keer zo weer dat ik mag zeggen, het komt goed. Het komt goed. En daar hebben de zondeval van de mens en Satan geen verandering in kunnen brengen. Het komt goed. En alles wordt stap voor stap in fases vervuld door Christus, het Lam van God, dat onze zonde op zich nam. De eerste komst was om verloren zondaars te redden. En dat zijn zulke indrukwekkende woorden. Als we begonnen te lezen met deze woorden, de betaling werd geëist. Er was geen andere mogelijkheid. Op Golgotha werd het Lam van God ter slachting geleid. En werd hij met u en mijn zonde beladen. Werd hij die geen schuld had, tot een schuldoffer voor mij gemaakt, voor u gemaakt. Werd hij op dat kruis gespijkerd en gehangen tussen hemel en aarde. En wat moet dat ontzettend diep gaan, dat we lazen, daar behaagde het de Heere hem te verbrijzelen. Zijn enig geliefde zoon, zijn enig kind. God verbrijzelde hem. Voor wie? Voor mij. Voor u. Want hij moest de prijs betalen voor ons. Met die vreselijke dood aan het kruis. En het werd zo waar. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Zijn dood in onze plaats. Hij werd verbrijzeld. Maar het ging nog dieper. Ontzettend veel dieper. Want hij moest geslacht worden. Zijn bloed moest vloeien om ons vrij te kopen, zegt Petrus later, van onze zinloze, goddeloze wandel. Vrij te kopen van de macht van Satan. En wie moest het lam slachten? Abraham? Mozes? Een van de discipelen? Niemand anders, niemand anders dan de Vader zelf moest het lam slachten. En dat is gebeurd in die diepe 3 uren van duisternis, verborgen voor ons mensen. Zo hebben de Vader en de Zoon samen het werk volbracht op het kruis van Golgotha. Een diep aangrijpend gebeuren. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik daarover nadenk en over spreek, ben ik soms tot tranen toe bewogen. Ik hoop u ook dat God in zijn grote liefde, dat voor mij, voor u, heeft gedaan. Wij stonden buiten dat gebeuren. Het was duisternis. En wij kunnen niet beseffen hoe diep dat gegaan is. Toen Christus daar in de Godverlatenheid terechtkwam. En God is het dank. Toen het werk volbracht was, kon hij zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo stierf hij voor u en mij. Maar de dood had gelukkig niet het laatste woord. Ik had van de week een bijbelstudie met jonge gezinnetjes. En een moeder vertelde dat haar dochtertje zo verdrietig was geweest. Ze was op de school geweest en er was verteld dat Jezus gestorven was. En ze kwam huilende thuis. Zo'n klein ukkie. Mijn Jezus is gestorven en ik heb geen Jezus meer. Wat heerlijk als kinderen dat al geloven. Nu, de moeder zei: maar ik heb goed nieuws voor je. De dood had niet het laatste woord. Hij leeft, hij leeft. En ze zegt: het was zo geweldig. De hele dag loopt ze door de kamer. Mijn Jezus leeft, mijn Jezus leeft. Wat geweldig, hè? Kunnen wij dat ook zeggen? Mijn Jezus leeft. Hij had het toch gezegd? Dat hij na 3 dagen opgewekt zou worden? En het is gebeurd, mijn lieve broeders en zusters. De dood had geen macht over hem. Als dat niet zo was geweest, dan was het allemaal te vergeven. Dan konden we beter naar huis gaan. Zijn dood en opstanding en hemelvaart waren geen doel op zich, maar een middel om velen te rechtvaardigen en een eeuwig leven te schenken. Dat was het heerlijke resultaat van zijn eerste komst naar deze wereld. En hij had het gezegd. In Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Maar hij had nog wat anders gezegd. Maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Voor de gehoorzamen, voor hen die hun knieën hebben gebogen, is hij een oorzaak van eeuwig heil geworden. Ze zijn gerechtvaardigd. Ze zijn wederom geboren. Ze zijn verzegeld met de Heilige Geest, hebben vrede met God en eeuwig leven. Wat een voorrecht. Als je dat mag weten in je leven. En hun naam is opgetekend in het boek des levens van het Lam. Het kan niet meer misgaan. Het kan niet meer misgaan. En dat alles. Alles door dat ene offer van het Lam. Waarin God zijn grote liefde voor mij en voor u, voor ons, heeft geopenbaard. O, we weten het, Israël was ongehoorzaam. Ze hebben Christus verworpen. Weg met hem. Kruisig hem. Ze liggen nog onder die toren van God. Daardoor staat Israël ook op een zijspoor. Maar ik vind het zo heerlijk dat God zijn volk niet voor eeuwig heeft afgeschreven. Er zijn voor hen heerlijke profetieën die straks, en wie weet hoe spoedig, vervuld gaan worden. Jesaja 54, vers 8 zegt: met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. En dat gebeurt bij zijn tweede komst, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En niet alleen maar ontfermen, het gaat verder, we lazen dat in Jesaja 33. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Het land wat God belooft zal dan hun deel zijn. Als die profetieën vervuld zijn, dan begint het duizendjarig vrederijk. Dat kunnen we ons nog niet voorstellen, hè, met alles wat er vandaag gebeurt. Maar er zal Christus heersen als koning. De troon van David over heel deze aarde. Dan zal er echt voor het eerst vrede op aarde zijn. En de oorlog zal dan niet meer geleerd worden. Je kunt je dat niet voorstellen. Ik hoorde vanmorgen weer dat Amerika weer een vloot van schepen met een vliegtuigschip erbij naar Zuid-Korea stuurt. En we hebben het van de week gezien. Het kan zomaar ineens veranderen. Zomaar ineens. Als daar weer zo'n 50 raketten afgeschoten worden. Wat is zeker vandaag? Niets. Alleen als je boek, als je in het boek van het leven den lam bent opgeschreven, dan heb je die geweldige eeuwige zekerheid. Maar door hun verwerping is het heil nu tot ons gekomen. Wij waren, zegt Paulus, zonder hoop en zonder God in deze wereld en helaas zijn er nog zoveel mensen zonder hoop en zonder God in het leven vandaag. Ik zag gisteravond nog van iemand die zei, ja, ik eindig het leven, maar ik zie het niet meer zitten. Ik eindig het, want ik heb geen hoop, ik heb niets. Wat vreselijk, als je zo moet leven. En Gods wereldwijde reddingsplan is gekomen tot u en tot mij, omdat Christus zijn lijden en sterven ook voor ons was. En als wij hem aanvaard hebben, en daar ga ik vanmorgen eigenlijk vanuit, dan behoren wij bij die wonderbare gemeente van Christus. Wat een bijzonder iets. Het is onvoorstelbaar. Wat ons die Christus aanvaard hebben, in genade allemaal ten deel valt. Christus, zegt Paulus, onder u hoop op heerlijkheid. En die heerlijkheid is dat de gemeente van Christus ook zijn bruid is. En het grote wonder van de bruidsgemeente van Christus is dat we geen aardse toekomst hebben zoals Israël, maar een hemelse toekomst. Een hemelse toekomst. En die toekomst, die wordt werkelijkheid. En wie weet hoe snel, voordat de grote verdrukking over deze wereld komt. Dat zegt Paulus toch ook in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wij verwachten zijn Zoon uit de hemel, die ons verlost van de komende toren. We zullen er geen deel aan hebben, omdat we zo kostbaar zijn, dat we met de hoogste prijs betaald zijn, het bloed van het lam. En we lazen het, ons leven hier op deze aarde is een tijdelijke verblijfplaats. Paulus zegt, het is een aardse tent die afgebroken wordt. En onze broeder zei straks al dat hij het ook al ging merken. Nou, ik merk het ook, dat ik 78 ben. Het wordt wat minder. Het gaat niet meer zo snel. Het gaat nog goed, maar iets minder snel. En we zijn hier maar vreemdelingen en bijwoners. Voelt u zich zo ook? Voelt u zich echt een vreemdeling in deze wereld? Als je echt de Heer volgt, ben je dat ook. Je wordt niet meer begrepen. Je bent zo'n raar mannetje, je bent zo'n raar vrouwtje wat zich nog aan die Bijbel vasthoudt. En zeg maar, Gods woord zegt het. Ja, we zijn nog wel in de wereld. Maar niet meer van de wereld. En daarom houden we onze ogen ook niet gericht op deze wereld. Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. En vestigt uw aandacht op hem. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En daarom, wij kijken niet naar wat we zien. Wat we zien is de wereld van vandaag. Een wereld die met een sneltreinvaart naar de ondergang gaat. Maar wij kijken naar waar we voor bestemd zijn. De heerlijkheid van de hemel. Dat is onze bestemming. En daarmee wil ik u bemoedigen. Want dit kwetsbare lichaam, ons lichaam, en misschien voel je je nog heel gezond, is maar een tent. Is maar een tent. Aan slijtage onderhevig. Het wordt ziek. Het kent moeite, zorg wordt afgebroken, ook al sla je je tentpinnen nog zo vast. Maar het is maar een tentje, één stormpje, één windvlaag en het stort in elkaar. Er is van Gods wegen een proces gaande in u en in mij. En hoe de artsen soms ook vechten, en we zijn dankbaar voor die artsen, hoe ze soms ook vechten voor het leven. Hoeveel medicijnen we ook slikken. Onze tent wordt afgebroken. Dat is een goddelijk gegeven. De psalmist zegt 70 jaar. Als we sterk zijn 80, nou, we zijn al tot heel wat in staat. En we kunnen het rechten naar 90, naar 100 jaar. Maar God voleindigt ons leven. En voor de kinderen van God. Hij haalt ons thuis. En daarom moeten we de moed niet verliezen, zegt Paulus. Ook al vergaat onze uiterlijke mens. Ons innerlijk leven wordt als het goed is mooier, rijker. Een leven van overgave, een leven van toewijding aan de Here. Waarin je zoveel mag ervaren. Van de goedheid, van de genade, van de liefde, van de kracht van God. En daarom moet ons zuchten, en dat doen we soms hoor. U en ik, we zuchten soms. En soms kijk je nog naar de wereld en zeg, waar moet het toch heen? Maar laat het alsjeblieft niet een klaagzang zijn. Maar een zuchten van verlangen als het ware naar de komst van de Heer Jezus op de wolken. Om overkleed te worden. Romeinen 8 zegt het zo mooi. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. De verlossing van onze aardse tent. En daarom kan Paulus zeggen, het leven is met Christus. En het sterven gewin. Sterven gewin. Voor de meesten is het vandaag een eeuwig verlies. Omdat ze nog nooit gehoorzaam zijn geweest aan de oproep van het evangelie. Maar voor ons moet dat, als het goed is, onze geestelijke houding zijn. Want in de hemel hebben we een gebouw van God. Ik hoorde nog pas van een broeder die was bij de specialist. En de specialist zei, broeder, we kunnen niets meer voor u doen. Hij zegt, dan wordt het tijd dat ik de verhuiswagen bestel. Prachtig als je dat kunt zeggen. Geen paniek, de verhuiswagen. Hij wist het. Ik verhuis van hier naar daar. Ik ga niet naar beneden, maar ik ga omhoog. Wat rijk als je zo kunt leven. Ons eeuwig huis, daar gaat het om. Want in de hemel hebben we een gebouw van God, een eeuwig huis niet met handen gemaakt. En dat huis krijg je als Christus ons komt halen, als de bazuin klinkt. Dat is toch fantastisch, of niet? Dat is het meest fantastische wat er is. Er komt iets nieuws. Paulus geeft tussendoor nog wel een geweldige waarschuwing. Als we maar niet naakt bevonden worden. En dat betekent, onderzoek jezelf waar je staat. Hoe het in je leven gesteld is met je gehoorzaamheid aan Christus. Hij zegt, anders ben je verwerpelijk. Als Christus buiten je leven staat, ben je verwerpelijk. Toen Adam ontdekte dat hij door de zonde naakt was, verborg hij zich voor God. Maar Adam werd bekleed met dierenvel om zijn naaktheid te bedekken. En God zelf heeft die dieren geslacht. En hun bloed werd vergoten. Zonder bloedstorting was er geen vergeving. En hierin zien we al het eerste beeld van het Lam Gods, wat geslacht zou worden. Maar wij, Wij die Christus aanvaard zijn, zijn gelukkig niet met dierenvellen bekleed, maar met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Dat is het begin. Daardoor is onze naaktheid weggenomen. Maar mag ik het zo zeggen vanmorgen? Het is eigenlijk ons onderkleed. Want er moet meer gebeuren. Wij, die de reine maagd van Christus zijn, moeten ons hier klaarmaken. Want straks komt die wonderbare bruiloft met Christus onze bruidegom. Er moet, mag ik het zo zeggen, een bovenkleed komen. Een bruiloftskleed. Een bruiloftskleed. En dat moet hier op aarde gemaakt worden. Het is naar Openbaring 19 vers 8 dat smetteloos en blinkend fijn linnen kleed. Want daar staat er, want dat fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dat kleed neem je mee, mag ik het zo zeggen, naar je hemelse huis. En daarin zullen we gekleed zijn, als de bruiloft plaatsvindt. En dat bruiloftskleed ontstaat nu door onze rechtvaardige daden. Dat is onze handel en onze wandel in Christus, geleid door de Heilige Geest die we ontvangen hebben in de wedergeboorte. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Maar nu moeten we de rechtvaardigheid uitleven in de praktijk van het leven. Dat is onze opdracht. Niet om in een stoeltje te gaan zitten en zeggen stil maar, wacht maar tot alles nieuw wordt. Maar we hebben een geweldige opdracht. Dat getuigenis van Christus uit te dragen in deze wereld. Gij geheel anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En onze rechtvaardige daden moeten staan tegenover alle onrechtvaardigheid wat er in de wereld gaande is. Dat betekent dat wij moeten leren te handelen en wandelen zoals Christus handelde en wandelde. Zo moeten wij hem volgen en in zijn voetstappen gaan. Dat is overgave, dat is jezelf verloochenen. We moeten God lief hebben. Gelijk hij de Vader lief had en bereid was alles te doen wat de Vader van hem vroeg. Nu zijn wij vandaag nog bereid dat te doen wat de Vader van ons vraagt. En hij vraagt de dingen van ons. Dat heeft altijd weer te maken met overgave en toewijding. Wij moeten vervuld zijn met zijn ontferming. Zoals Christus met ontferming bewogen was, zo moeten wij ook met ontferming bewogen zijn over hen die nog buiten staan. Dat zijn rechtvaardige daden. Wij moeten vervuld zijn met zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Christus zei het toch, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat moet ook in ons leven openbaar worden. Dat wij behoren bij de zachtmoedige en de nederige van hart. Wij moeten vervuld zijn met vergevingsgezindheid. Gelijk hij onze zonde vergeven heeft, zullen ook wij de ander moeten vergeven. Wij moeten vervuld zijn met liefde, zoals hij ons lief gehad heeft. Tot de dood aan het kruis moeten wij ook de ander lief hebben. Moeten wij onze broeders en zusters in de gemeente lief hebben. Dat zijn enkele van de vele rechtvaardige daden van de heiligen. En daardoor ontstaat dat smetteloos en blinkend fijne in het bruiloftskleed. En smetteloos betekent eigenlijk dat je de zonde van de wereld vaarwel hebt gezegd. En blinkend en stralend, dat betekent dat je de uitstraling van Christus hebt, dat Christus in u en mij gezien gaat worden. En dan zul je echt niet beschaamd staan als de bazuin klinkt. En als je in die weg struikelt, en je struikelt, gegarandeerd, en in zonde valt. En je beleidt het. Dan zal het bloed van Jezus God zo je altijd weer reinigen. En mag je weer verder gaan. Elke nieuwe dag mag je verder gaan met hem. Er gaan binnenkort geweldige profetieën werkelijkheid worden. Voordat de oordelen en de toorn uit Openbaring 6 realiteit wordt. En het maakt me daarom zo blij. Elke keer als ik het lees wat er staat in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. De Heer Jezus Christus. En hij komt met onze woning vanuit de hemel als de bazuin klinkt. En dat heeft alles te maken met de opname van de bruidsgemeente. Wanneer hij ons op de wolken tegemoet komt. En ik geloof met heel mijn hart. Ik hoop u ook, dat kan elk moment plaatsvinden. Elk moment. Dan zal de bazuin klinken, de graven van Gods kinderen zullen opengaan. En wij levende, en ik hoop echt dat ik dan nog leef. Dat zei de oude broeder Kits ook al. Ik hoop dat ik het nog mee kan maken. Ze hebben het allemaal gezegd, broeder Theo Dikkes en anderen. Hebben het niet meegemaakt, maar ik hoop het ook nog mee te maken. En zo niet, het komt toch goed. Want dan zal, als de bazuin klinkt, de graven opengaan. Wonderbare dingen gaan gebeuren. En wij met de het dan levende de Heere tegemoet gaan in de lucht. En op dat moment, als we hem ontmoeten, zullen we op een wonderbare wijze overkleed worden. Met onze eeuwige woning uit de hemel. Filippenzen 3 vers 21 zegt, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. We worden op dat moment overkleed met een nieuw lichaam. Ons eeuwig huis, ons eeuwig gebouw. Menselijk gezien zou je zeggen, maar dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Maar er staat nog wat achter. Paulus zegt, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Het gaat gebeuren, lieve mensen. Het sterfelijke doet dan onsterfelijkheid aan. En het vergankelijke onvergankelijkheid. Zo zal ons eeuwige verheerlijkte nieuwe lichaam zijn. En dan gaan we samen met hem naar het vaderhuis. Oh ja, we zullen nog komen voor de rechterstoel. We komen voor die rechterstoel. Daar zal openbaar worden wat u en ik aan rechtvaardige daden hebben gedaan. Of we met houthooi en stro, met nietszeggende dingen zijn bezig geweest. Of met goud en zilver of kostbare gesteenten. Dat zijn de rechtvaardige daden. En die kosten moeite en strijd om die te krijgen. En als je het kwade hebt gedaan, zal alleen je ziel als door vuur heen gered worden. Een stralende toekomst wacht de bruidsgemeente van Christus. Het zijn zij die dat prachtige bruiloftskleed hebben verworpen. En de bruiloft zal dan plaatsvinden. En daarna komt de duizendjarig vrederijk. Wat uitlopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar de heilige stad het nieuwe Jeruzalem zal zijn. Waar God alles in alles zal zijn. Dan zijn alle profetieën vervuld. En dat alles hebben we ontvangen. Alles. Dankzij Christus. En daarom, omdat wij dat alles zouden ontvangen, daarom behaagde het God hem te verbrijzelen op het kruis. Want hij had u en mij op het oog. En ik hoop zo van harte dat deze heilszekerheden ons losser van de wereld maken. Dat u minder angst en zorgen heeft over de toekomst. Want het gaat voor ons de goede kant op. Daarom moeten we ons leven maar vol vertrouwen. Elke morgen in de handen van de Heere leggen. Maak je ook maar niet te druk over je aardse levenstent. Het kan toch niet meer misgaan. Daar staat God zelf op grond van zijn profetisch woord garant voor. En de Hebreeënbrief zegt, deze hoop hebben wij als een anker voor onze ziel. wat vast en onwrikbaar is en wat rijkt tot in het binnenste heiligdom. O, ons lichaam, u en mij, wordt misschien nog gezaaid in de aarde, maar dan gaat onze ziel naar het paradijs. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Dat was de uitspraak van de Heer Jezus aan de moordenaar die naast hem hing. Kijk naar boven. Daar is je woning. En ik hoop dat u er verlangend naar uitziet. Maar vergeet het niet. Vandaag en morgen, alle dagen die we nog hier zijn, gaat het om ons bruiloftskleed, om ons getuigenis, om uw getuigenis als gemeente ook hier in deze plaats. En misschien is het nodig dat je veranderingen in je leven brengt, ik weet het niet. Omdat je nog niet aan je bruiloftskleed gewerkt hebt. Omdat je ook als kind van God nog alleen maar voor jezelf leeft. Geef je over en vertrouw je leven aan de Heere toe. En neem je kruis op en volg hem. Want alles wat gedaan wordt, uit liefde tot Jezus, dat behoudt zijn waarde. En zal eeuwig blijven bestaan. De Heer Jezus is ook vandaag aan het plaatsbereiden voor onze heerlijke toekomst. En als we bij hem zijn, dan zullen we hem eren, loven, prijzen en aanbidden. Ons verheerlijkte lichaam zal niet meer afgebroken worden, nog verslijten. Er zal geen zonde, geen ziekte, verdriet, pijn en dood meer zijn. Eeuwige vreugde zal ons deel zijn. En we zien in Gods wereldwijde reddingsplan zijn oneindige grote liefde. En die liefde en genade is er gelukkig vandaag nog. En die liefde en genade mogen wij als kinderen van God in de komende week uitdragen, tonen, zeggen aan hen die nog ongehoorzaam zijn. En hen oproepen een keuze te maken en Christus te aanvaarden. En te zeggen, want dan ga je samen met ons, samen met de bruidsgemeente, een geweldige toekomst tegemoet. En in ieder die dat weet, die zegt, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Zullen we de Heere danken? Heere God in de hemel, we willen u loven en danken en prijzen voor uw grote genade aan ons betoond op het kruis van Golgotha. We nu danken voor uw wonderbare liefde. We nu danken voor die geweldige, heerlijke, rijke toekomst. En help ons, Heere, los te komen van deze aarde. En we weten hoe moeilijk dat is, zeker ook voor jonge mensen. Heere, waar alles aan ons trekt. Waar alles om ons heen, Heere, van de wereld is. En toch steeds te leven op een andere wijze. En wilt u ons door uw Heilige Geest maar die weg wijzen die u wilt dat wij zullen gaan. Opdat ons leven zal zijn tot lof en eer van uw naam. En we bidden u ook bijzonder voor uw volk Israël. Ontferm u over uw volk, Heere. En mag ook voor hen, Heere, in deze tijd waarin er zoveel vijandschap om hen heen is. En verlangen komen naar de Messias. Die zal wederkomen voor het volk, Heere. Op de Olijfberg. Heere, zo mogen we elkaar opdragen aan uw troon. En ik bid voor deze gemeente. Dat ze een goed getuigenis zullen hebben. Ook in de plaats waar ze mogen wonen, leven en werken. Dat in ons gezien kan worden. Dat we de Heer Jezus toebehoren. Heer, verheerlijk u zelf zo in ons en door ons. Tot lof en eer van uw naam. Amen.